je komt dan beneden aan het vuur en je kunt zo een Amerikaanse wrap maken met schapenvlees en wat barbecue saus en cheddarkaas ertussen. Oh, dat was lekker.
Dat kan ik me inbeelden.
Dit is uw podcast Overjacht. De Overjacht podcast.
Dag beste luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Overjacht podcast. Ondertussen loopt het jachtseizoen, het hoogseizoen binnen de jacht, al half weg. Dus hebben we vandaag al een leuk onderwerp dat daarmee te maken heeft. We gaan het over camouflage hebben. Ik denk dat daar iedereen wel wat geïnteresseerd is. Zien dat ik uit mijn woorden kom. We hebben straks ook een evenement te doen rond camouflage en meer. Dus ja, ik denk dat ik hier de juiste man voor mij heb zitten. Nu, we gaan hier direct aan beginnen. Maar voordat we aan de slag gaan, wil ik u vragen om onze podcast te liken als je dat leuk vindt, te delen, 5 sterren te geven op je sociale media of op je podcast-app natuurlijk en zoveel mogelijk reclame te maken. Zo gaan we de jacht bij de mensen toch een beetje bekender maken. Goed, welkom. Goedenavond, want het is avond.
Goedenavond.
Ik begin altijd met een paar korte vragen. De eerste vraag is heel simpel. Hoe heet je?
Stefaan Rottier.
Voilà. Dag Stefaan.
Dank u voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Bedankt om tot hier te komen en de files te trotseren, want het is toch altijd wel...
Klopt, Brussel, dat blijft een hel.
Ja. Nu, in welk jaar ben je geboren?
Ik ben in 84 geboren. Dus we zijn al het mooie getal 38 december. Ja. Dus ook een herfst- en winterkind.
Voilà.
Dus bal in het jachtseizoen, dus dat kan niet slechter zijn. Hè.
Altijd feest. Ja, dus ik vraag altijd in wat jaar ben je geboren... Als ik naar leeftijden moet vragen, soms is dat dan betander.
Oh, dat zit bij de mannen waarschijnlijk niet zo slecht.
Nee, dat is waar. En waar woon je?
Ik woon in Boom, dus A12 tussen Brussel en Antwerpen.
Ja.
Een mooie plaats om overal snel te geraken, toch, hè, met die verbindingen. Dus,
of stil te staan.
Of, A12 valt nog meestal mee.
Ja, dat is waar.
Dus meestal de ringen altijd. Ja. Zowel Antwerpen als Brussel, waar dat wat moeilijker is.
Ja, dat klopt. Wat doe jij in het dagelijks leven?
Oh, het dagelijks leven, het werkleven.
Ja, dat is er dat nog is, zeker. Dat is er ook, hè?
Dat is er uiteraard ook. Er zijn er inderdaad zelf heel veel die dat denken dat ik niet veel werk, aangezien dat we toch met sociale media altijd bezig zijn met het posten van foto's over het jagen. Dus inderdaad, er zijn wel wat mensen die dat zich dat soms de vraag stellen, werkte die een mens wel? Dus, maar ja, uiteraard, de rekeningen moeten uiteraard ook betaald worden. Het jagen kost ook wel geld, dus werken moeten we doen. Dus ik ben zelfstandige.
Mm-hmm.
Ja, ik heb een eigen bedrijf samen met mijn zus, die dat we nog altijd samen met de papa doen.
Mm-hmm.
De zesde generatie van een familiebedrijf.
De zesde?
De zesde generatie, ja. Nee. In de spoorwereld. Dus wij hebben een bedrijf, Frateur de Poerk, die dat het onderhoud en nieuwe aanleg doet van... spoorwegen, dus tram, trein, metro, TGV, plezierspoortjes zoals Paradisa, Plopsaland, de Grotten van Han, hebben wij ook allemaal aangelegd.
Kijk.
Voilà. Iets totaal anders als jagen, uiteraard.
Ja, bij mij is dat hetzelfde. Ik zit in de robots in mijn echte job, dus.
Voilà. Dat wist ik zelf niet.
Ja, voilà, kijk. Ja, wel interessant, want het ganse land ligt vol spoorwegen.
Ja.
Dus klopt. Altijd werk.
Altijd werk. Ja, wij werken vooral voor tram, heel veel voor tram, dus de lijn, de MVB, TEC. Ja. Daar werken we veel voor.
En jullie gaan die dan repareren?
Van alles. Dus wij doen zowel onderhoud, reparaties en dan ook nieuwe aanleg, uiteraard.
Okay. Ja.
Doen we allemaal.
Oké. Dat was een gsm. Wat betekent de jacht voor u?
Ja, de grote vraag voor velen. Hè. Begint soms een beetje afgezaagd ook worden, hè, tegenwoordig. Wat betekent de jacht voor u? Nu ja, allee, kijk, eerlijk. Ik ben niet enkel en alleen maar zesde generatie in het familiebedrijf. Ik ben ook derde generatie jager van mijn grootvader af. Mooi doorgegeven zoals de papa. Ik denk dat er nog altijd heel veel mensen van onze leeftijd ook zijn die dat hebben meegekregen van de vorige generatie en dan daarvoor ook. Dus ik ben er zo ook ingerold, van kleins af aan, met de papa overal mee naartoe gegaan. Toen was dat vooral nog klein wild. Hadden wij een zeer mooi jacht in Prosperpolder, Doel. En dan zijn wij stilletjes aan, maar zeker, met de papa ook. Ik denk dat ik 5, 6 jaar was als ik de eerste keer meeging naar de Ardennen, de drijfjachten. Traditioneel overal in Europa. Dus ook bij ons in België. En dan dan heb je de bacterie te pakken. Hè. Je hebt natuurlijk wel, en ik zie dat nog bij anderen, bij mijn eigen kinderen en dan de kinderen van mensen die ik ken die ook jagen. Je hebt zowel nog een periode dat die kinderen, en ik heb dat zelf ook ondergaan, de sporten, het school, de jacht wordt dan zo'n heel klein beetje opzij geschoven. Want ja, geef toe, je zei altijd met de oude mannen weg dan.
Tuurlijk.
En zeker in mijn tijd, als ik jong was, was dat enkel en alleen nog maar de oudere generatie die ging jagen. Dus ik was inderdaad altijd de jongste. Iets wat dat nu momenteel zeker het geval niet meer is.
Wat goed is, hè?
Wat dat zeker goed is. Een serieuze verjonging van de jagerij die gekomen is. Dus dat kunnen we alleen maar toejuichen. Hè.
Zeker.
Dus ja, de jacht betekent veel voor mij. Het is iets waar ik mee opsta, iets waar ik mee ga slapen. Ik ben daar veel mee bezig.
Ja.
Dat is ja, meer een levensstijl en passie dan maar gewoon een hobby voor mij.
Ja.
Dus voilà.
Ik denk dat veel mensen dat kunnen beamen als ze volgen op sociale media, dat ze eigenlijk inderdaad heel veel zien verschijnen dat de jacht dag in dag uit daar is, hè.
Ja, klopt, klopt. Ja, en het is ook, allee, mijn sociale media bijvoorbeeld is nu ook niet zo direct zoals dat je de grote influencers ziet. Hè. Dagelijks 1, 2 foto's of wekelijks zoveel. Ik probeer dat een beetje bij te houden, uiteraard. Mm-hmm. Maar dat is nu niet om te zeggen, ik moet zoveel posten. Ook mijn overeenkomsten met bepaalde bedrijven dat ik mee samenwerk. Ja. Het staat daar totaal niet in dat contract dat ik zoveel moet posten per week of per maand. Dat staat er ook allemaal totaal niet in.
Dat is ook waar je goed bij voelt.
Uiteraard. En wat je zelf kunt, hè, want dat is mijn job niet. Hè. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is gewoon iets dat ik heel graag doe. En waar ik inderdaad mijn levensstijl wat heb rondgebouwd. Maar om nu te zeggen, van dat is enkel en alleen maar dat. Nee, zeker en vast niet. Dat komt bij mij pas op de derde plaats. Dus uiteraard eerst familie, dan werk en dan het jagen.
En als we op je sociale media wat volgen, zit je overal zo in de wereld te jagen. Maar waar jacht je nu voornamelijk?
Ja, uiteraard in eigen land. Hè. Ardennen, denk ik dat zeker tussen oktober en januari, denk ik dat dat toch wel de plaats is waar ik het meeste vertoef, de bossen in de Ardennen. We hebben onze eigen jacht tegen de Franse grens. Dus daar spendeer ik heel veel tijd, ook tijdens de zomer, tijdens het reebokkenseizoen uiteraard. Zoals dat sommigen wel weten, jaag ik ook met pijl en boog. Mm-hmm. Dus dat mogen we gelukkig ook nog doen in Wallonië. Ja, dat is toch wel iets waar je veel tijd in steekt, hè? Jagen met pijl en boog. Je moet op de juiste plaats zitten, op het juiste moment. Dat is zo niet maar, ik ga op een hoogzit zitten op een open plaats en we kijken wat er buiten komt.
Ja.
Met het wapen kan je er al veel gemakkelijker schoten. Doen tot 100, 150, zelf nog verder. En dat is met een boog natuurlijk iets totaal anders. Dus daar steken we wel veel tijd in. Dus vooral Ardennen.
Ja. Voilà. Voor wie dat dit de eerste podcast is, of de eerste aflevering, dat is luisteren van de Overjacht podcast. Er is in het verleden ook al een aflevering opgenomen met Frank. Frank Siedentop over de boogjacht. Dus even terugscrollen en dan geniet daar ook maar van.
Heel interessante podcast.
Ja, dat vond ik ook.
Ik heb hem ook gehoord, dus dat vond ik heel mooi. Onze president van de Vlaamse boogjachtvereniging.
Voilà. En wat is uw favoriet type van jagen?
Ho, voilà. Ook een vraag die veel gesteld wordt natuurlijk. Hè. Ik ga eerlijk zijn, mijn favoriete manier van jagen is nog altijd walk and stalk.
Mm-hmm.
Dus effectief het rondwandelen in het bos, in de natuur. Dus effectief de 100% natuurbeleving. Rondwandelen, zoeken, het juiste stuk vinden. En dan daar proberen bij te geraken.
Ja.
Met geweer, met de boog. Dat is, ik denk dat dat bijna voor elke jager de lievelingsmethode is. Nu, dat is wel een beetje eenzaam meestal, hè, die manier van jagen. Dus jagen delen met vrienden is natuurlijk ook iets dat heel leuk is.
Mm-hmm.
Daardoor dat met de drijfjachten net iets gemakkelijker is. Hè. En dan de après-chasse, zoals dat ook wel een keer genoemd wordt, is natuurlijk ook heel leuk. Samen die dingen beleven is ook heel leuk. Dus dat je die passie en die emoties samen kunt delen. Ja. Dus dat hoort er ook bij. Dus ik doe dat alle twee wel even graag. Maar als je mij moet kiezen, als ik echt moet kiezen, dan is het toch wel walk and stalk en aanzitten. Ja. Toch wel, ja.
Je bent wel even weg van de wereld dan.
Ja, zeker als je, zoals dat je al aannam, een andere kant van de wereld gaat. Dat is totaal anders dan bij ons in de bossen van de Ardennen natuurlijk. Hè. Dus...
Ja, dat is een feit.
Landen zoals, als ik zeg, in het oosten heb ik al Azerbeidzjan gedaan en Mongolië gedaan en Als je natuurlijk in die natuur daar zit, ja, dat is een totale onderdompeling. Mm-hmm. Hè? En dan, ja, Amerika is ook nog altijd een, the last frontier, zodat ze dat wel mooi kunnen zeggen in Alaska. Ja. Dat is toch wel net iets anders dan bij ons. Maar pas op, neem niet weg dat de Ardennen bij ons hun charmes ook hebben. Ja. Hoor. Het is ook zeer mooie wouden bij ons. Hè. Dat hebben ze dan daar weer al niet. Hè.
Zoals ze zeggen, ieder huisje heeft zijn kruisje.
Voilà, klopt.
Voilà, we gaan eraan beginnen. Camouflage, ja. Daar ging het over.
Ja.
Je hebt hier juist al gezegd, ik werk samen met een bedrijf. Hè. Ja, ja, kleding klopt. En zo.
Ja.
Voor mij mogen ze dat zeker benoemen, hè? Of voilà. Zal ik het benoemen, hè? Dat is Sitka.
Ja, Sitka Gear, ja, klopt.
Nu, als je na het gesprek ook geïnteresseerd bent in de kleding van Sitka, één, volgt Stefan op sociale media, want daar zie je heel veel mooie beelden. Maar twee, je kunt ook bij ons terecht voor ja, Sitka kleren te komen passen, voilà. Kopen uiteraard.
In de shop, hè.
In ja. de shop, ja. En dat is dan via D-Outdoor, niet via Jachter, maar via D-Outdoor.be.
Dus ja, camouflage. Dat is inderdaad een topic, hè, tegenwoordig.
Ja.
Ik denk dat vooral om te beginnen het belangrijkste is om te zeggen dat het maakt niet uit welke kleren dat je aan hebt, van camouflage of gewone kleuren. Ik denk dat het belangrijkste is dat je kleren sowieso al zijn aangepast aan de weersomstandigheden waar dat je in bevindt. Hè. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Hè. Of dat je nu gewone kleren aan hebt of camouflagekleren, als je niet goed beschermd bent tegen de weersomstandigheden van die moment... Ja, dan houden we het op. Hè. Dan moet je nog zo goed gecamoufleerd zijn. Ja. Als je te koud hebt of te nat bent of te warm bent, wat dat ook kan natuurlijk. Ja, dan houden we het op hè, met jagen.
Ja.
Nu, voor de rest, ja, camouflage. Bij ons in Europa, bij ons in Europa ligt dat nog wel een klein beetje gevoelig. Ik denk dat wij zo net iets meer de traditionele jagers toch nog wel zijn... Waardoor dat je toch wel ziet, ook binnen Sitka bij ons, dat zo die solide kleuren toch wel nog net iets meer gevraagd worden, aanwezig zijn. Waar dat ook niks mee mis is. Hè. Dus qua camouflage, ik denk dat iedereen dat wel weet, dat tijdens het jagen beweging het belangrijkste is. Als je stilstaat, kun jij daar in je ruiten blauw hemd staan, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En als jij geluk hebt, komen ze nog buiten. Hè. Dus beweging is wel het belangrijkste. Maar uiteraard, het klopt wel dat de camouflage uw profiel van uw lichaam, uw vorm van uw lichaam beter breekt dan een effe kleur. En dat is dan vooral voor de walk and stalk, zal ik maar zeggen. Ja. Het zo dicht mogelijk benaderen van uw wild. Hè.
Ja. Ja, ik heb hier nu ook solide kleuren aan. Hè. Het is inderdaad, je vindt... Het valt minder op in de massa, laat ons zeggen. Je kunt hiermee ook eens buiten komen, gewoon naar de winkel. Als je in camouflage buiten komt naar de winkel... Allee, camouflage bedoelt dat echt.
Ja, ja.
Met pixels en tekeningen. Klopt. Is niet altijd even evident. Natuurlijk.
Nee, klopt. En zeker bij drijfjachten ook. Zie je ook wel dat ik zelf ook wel bijvoorbeeld meer naar die solide kleuren ga gaan. En als ik effectief de walk and stalk jachten ga doen, dat ik daar wel de camouflage ga... Ga aandoen. Hè.
Ja.
Dus, maar er zijn veel verschillende vormen van camouflage. Hè. Ik denk dat daar wel is wat je dan ook wel wat meer wou over hebben. Hè.
Ja. Want is voor elk type jacht een ander soort camouflage ook aangewezen? Of is...
Ik denk niet. Ja, jawel, inderdaad. Er zijn voor bepaalde type jachten zijn er inderdaad andere soorten camouflage. Mm-hmm. Ik denk dat je dat ook wel goed ziet terugkomen in het gamma van Sitka natuurlijk. Nu, allemaal die patronen van Sitka, zeker drie zal ik maar zeggen, heb je eigenlijk wel hetzelfde patroon. Ze gebruiken alleen een andere kleur.
Ja.
En dan heb je nog, dat is dan bijvoorbeeld het grijzere tint, een open country. Dat is meestal voor echt in de bergen en in de rotsen. Dan heb je daaronder de subalpine. Ja. Die subalpine wordt meer gebruikt van, de naam zegt het zelf, tussen echte gebergten en dan aan de bomengrens. Dus daar zo wat tussen. Er zitten meer die groene tinten in. Vroeger was er nog een iets donkere, maar die is er nu niet meer in het gamma. En dan heb je... Verder nog de Elevated, dat is meer de wit-grijzere tinten ook nog. Niet helemaal als in open country, maar dat wordt meer gezien voor... in Amerika zijn het veel whitetail dierhunters, het witstaarthert. Dat is nog een aparte dat ze daarvoor hebben. En dan daarna onderscheiden ze nog een paar waterfall, dus de jacht op waterwild, waar dat ze nog wel een aparte camouflage hebben. En dat is een iets andere soort vorm van camouflage, ook gebaseerd op die pixels. Maar daar zit een veel meer
organische
ja. dat daarin zit. Ja, klopt. Ja. Ja.
Want wat zijn zo... Je hebt veel types van camouflage. Ja. En als je aan een blazer denkt, heeft zijn een vorm. Als je aan een koeien denkt, heeft zijn een vorm.
Klopt.
Pinewood heeft zijn een vorm. Ja. Harkilla heeft zijn een vorm. Ja. Wat zijn de grote verschillen?
Ja, ik denk dat je in het algemeen twee verschillen kunt naar voren brengen.
Ja.
Ik denk dat je effectief, zoals dat je al aangaf, meer het organische camouflage hebt. Dus echt camouflage waarvan dat wij met het menselijke oog zien van dat is met bomen, met planten. Je hebt een mooi voorbeeld daarvan, is die mossie ook bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat is de camouflage die daar al zoveel jaren, decennia lang al meegaat, zal ik maar zeggen. Dus dat is wat meer een voorbeeld van dat organische. En dan heb je de laatste tijd het iets modernere. Die pixels die dat zo gezegd zijn uitgekomen, dat is effectief een patroon die dat afgesteld is aan de manier waarop dat een lichaam, een vorm, moet gebroken worden. Dus dat er eigenlijk geen vorm meer kan gezien worden. En daar zie je dus dat effectief het werken is met lichte, middentinten, donkere partijen. Daar een mengelmoes van. En dan hebben we natuurlijk ook voor ons eigen menselijk oog daar die kleuren in toegevoegd. Hè, omdat dat dan toch een beetje voor ons aangenamer is. Ja. Omdat je niet volledig in het grijs staat in een bos. Ja. Maar uiteindelijk, als je kijkt, dan zijn ook een paar mooie video's van terug te vinden op YouTube bij Sitka. Van hoe dat effectief twee hoevigen de kleuren zien, de vormen zien. Kun je effectief wel mooi zien wat het verschil is tussen wat het menselijk oog ziet en wat het wild ziet. Dus dat is alleen heel mooie voorbeelden te vinden van op internet.
Ja, ook die foto's en die filmpjes vallen mij ook altijd op dat die foto's zijn niet van heel ver getrokken, maar hoe dat je het mooi zegt, je wordt wel gebroken met de omgeving. En dat vind ik wel straf.
Het is daarop gebaseerd. Hè. Dat is een studie dat ze in een tijd gedaan hebben. Dat was Sitka zelf niet. Dat was zelf het Amerikaans leger heeft die studie in een tijd laten uitvoeren. Mm-hmm. Om effectief hun eigen soldaten zo goed mogelijk te camoufleren in oorlogsgebieden. Daarvan komt die studie. En die is dan natuurlijk overgenomen door bepaalde andere bedrijven. Ja. Harkilla heeft vroeger dezelfde camouflage gehad als Sitka bijvoorbeeld. Kuyu werkt met ongeveer wel hetzelfde principe, maar hebben daar dan een eigen touch aan gegeven.
Ja.
En zo doen de meeste bedrijven dat momenteel.
Ja.
Maar ik zal maar zeggen, de gedachtegoed van de vorm breken met allemaal die verschillende lichtpartijen, dat is allemaal hetzelfde.
Ja, oké. Dus gedacht is overal hetzelfde, maar iedereen geeft er wel zijn eigen toets
aan. Zijn eigen toets aan,
Oké, en hoe zit het dan met fluo? Toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik van we doen ons best om ons zo te camoufleren. Fluo is eigenlijk aangeraden bijna altijd, natuurlijk.
Ja. Ja,
ik ben ook voorstander van. Maar hoe reageert dat wild daar dan op?
Ja, dus dat is het kleurenspectrum dat het wild waarneemt. Hè. En daar zien we dus dat oranje, of dat nu fluo is of niet, maar dat oranje, dat niet mee wordt waargenomen in hun kleurenspectrum. Dus dat wil zeggen, dat is ook een andere grijs tint dat die daarmee waarnemen. De kleur die bijvoorbeeld wel uitspringt, is blauw. Dus dat is bijvoorbeeld wel een kleur dat uitspringt bij wild. En dan het oranje op zich dus niet. Hè. Dus uiteraard, dat is dan hetzelfde als bij de solide kleuren. Als jij een oranje fluo vest aan hebt, die dat ook een beetje gebroken is, zal ik maar zeggen, met wat takje op of zo, of ook met een profiel erop, gaat dat natuurlijk ook wel beter breken, uw vorm, dan volledig solide. Hè.
Ja.
En dus dat is juist hetzelfde. Maar voor het wild effectief, dat die dat gaan zien, het fluo, het oranje, dat niet.
En nu komt rood ook op. Ik vermoed dat hij in dezelfde lijn zal liggen.
Waarschijnlijk zal hij in diezelfde lijn van die kleurenspectrum zitten die dat wild niet kan waarnemen. Hè?
Dat je over dat blauw begint. Ik heb nog wel een leuk weetje van een andere podcast van het Noordland. Is dat eigenlijk donkerblauw, dat ook dazen aantrekt.
Ja? Oh, dat wist ik niet.
Dus als je gaat sporten of zo langs het water, is het beter dat je lichtere kleuren
aantrekt. Nee, dat wist ik ook. Kijk, voilà, weer iets
weetjes. Wat zijn er daar tussen die organische vormen en die tactische pixels, laat ons zeggen? Zijn er voor de rest nog grote verschillen in hoe dat hem dat gaat gedragen? Heb je daar weet van?
Maar ik denk dat als je, ik denk dat daar vooral ligt aan wat de mens zelf waarneemt. Hè. Ik denk dat als wij het idee hebben dat een bepaalde camouflage beter werkt als een ander, mm-hmm. ja, dan moet je daar vooral bij blijven. Ja. Hè. Dat is ieder zijn eigen gedachte natuurlijk erover. Hè. Ik denk dat de ultieme beste camouflage voor alles en iedereen, uiteraard bestaat dat niet. Iedereen heeft daar zijn eigen ideeën over. Nu natuurlijk, ja, die organische camouflage, als je dat mooi kunt weergeven en je staat in het bos, wij als menselijk oog, omdat dat twee keer hetzelfde is, dat is een kopie van hetgeen dat daarnaast staat. Ja, uiteraard dat dan mooi en goed blijkt te werken. Dus, maar ik denk dat zeker iets dat mooi naar voren komt in die filmpjes, ook bij Sitka bijvoorbeeld, dat is dan, ja, hoe ziet het wild daar? Hè? Dat is het wetenschappelijk werk dat daar wordt achtergestoken. Wat ziet het wild? Ik denk dat het belangrijkste is op een bepaald moment als we gaan overjagen. En al de rest is allemaal bijzaak. Iedereen moet dragen waar hij zich goed bij voelt. En dat is het belangrijkste.
Ik denk dat dat ook een van de sterktes is van Sitka, dat eigenlijk heel hard uitgedokterd is wat het perfecte benadert. En dan naast die camouflage natuurlijk heel laagje systeem waarmee ze werken. En dus dat je eigenlijk in elke weersomstandigheid in alle weersomstandigheden goed voelt.
Voilà, het is ermee dat ik daar ook mee begonnen ben. Hè. Ik denk dat inderdaad het belangrijkste is dat je zo lang mogelijk er moet voor zorgen dat je kunt buiten blijven met jagen. Hè. Hoe langer dat je kunt blijven jagen, hoe meer dat je kunt eventueel potentieel wordt blootgesteld aan succes. Hè.
Ja.
Dus ik denk dat dat voor... Of dat je, zoals ik al zei, als je nu camouflage draagt of niet, als je je kunt beschermen tegen de weersomstandigheden en je kunt zo lang mogelijk buiten blijven om te jagen, heb je kans op meer succes.
Ja.
Dat is het belangrijkste.
En hoe zit dat met handen en gezicht?
Ja, juist hetzelfde. Hè. Handen en gezicht moet ook meegecamoufleerd worden. Hè. Ik denk, als je, aangezien dat je toch houdt van bepaalde voorbeelden dat niet te maken hebben met jagen, zal ik maar zeggen, bijvoorbeeld hondentrainers, ze zullen dat wel beamen. Je ziet als bepaalde hondentrainers met hun honden trainen, dat die bijvoorbeeld witte handschoenen aandoen, omdat die met die honden van verdere afstanden dan effectief wel kunnen zien, ook tijdens het jagen, hè, wat dat de handelingen zijn dat ze moeten doen door de gesticulatie van de voorjager.
Ja.
Dus uiteraard, ja, als uw handen niet gecamoufleerd zijn, uw gezicht niet gecamoufleerd zijn, gecamoufleerd is, dat inderdaad ook iets is dat uw vorm eigenlijk in één keer er laat uitspringen. Hè. Dus, en dan kun je kiezen, hè, waarmee dat je je gezicht bijvoorbeeld camoufleert. Hè. Je hebt mensen die dat graag met zo'n verf doen, omdat ze zo'n sjaaltje of zo'n hoodie niet kunnen verdragen. En iemand anders draagt, zoals ik zei, een sjaaltje of zo'n masker. Een soort bivakmasker.
Een baklava.
Voilà, bijvoorbeeld. Dan? Ja. En dan met de handen juist hetzelfde.
Oké. Okay. En wat met solide kleuren?
Dus solide kleuren, dat hebben we eigenlijk ook al een heel klein beetje besproken, hè, die solide kleuren. Dus dat is zolang dat je stilstaat, hè, zoals ik zeg, hè, de beweging is heel, heel belangrijk. Hè. Als je stilstaat, gaat jij ook wel een klein beetje gecamoufleerd zijn, hè, zal ik maar zeggen, dat ze je niet gaan zien staan. Uwe vorm gaat net iets minder gebroken zijn, maar... Niks die dat zegt dat je met solide kleuren niet heel dicht bij je wild kunt geraken. Dus,
ik leid daar wel wat uit af, dat het ook afhankelijk is van welk type jacht dat je aan het beleven bent.
Ja. Ja.
Dat je je kledij moet gaan aanpassen.
Ja, klopt. Ik zeg het, walk and stalk met het wapen. Als jij inderdaad je schoten tot 100 meter of zelfs nog maar 50 meter, als jij goed in de dekking staat en je beweegt niet veel en je ligt mooi stil en je ligt klaar met het wapen, kun je perfect met solide kleuren jagen. Dat zou met de pijl en boog ook gaan. Ik heb dat zelf ook al gedaan met solide kleuren, met pijl en boog gejagen. Heb ik ook al stukken kunnen schieten binnen de 10 meter. Maar met camouflage, ja, het klopt wel. Uw vorm wordt wel beter gebroken. Ja. Dus in de plaats van dat je het 5 keer om zeep helpt, denk ik, dat ze je gezien hebben, zullen het nu misschien maar 3 keer voor hebben, hè, ja. Dus,
Ik vind het wel interessant. Ik heb er al veel van opgestoken, van het gesprek eigenlijk tussen de patronen, solides.
Ja, het is zoals ik zei, hè, het is gebaseerd op een wetenschap. En dan daarna moet je doen wat je graag doet. Hè, en wat je het beste bij voelt. Voilà.
Belangrijk is inderdaad hoe dat de dieren het zien. Of je het wilt, het ziet, en daarop is dan verder gewerkt.
Voilà. Okay. En ik denk dat het tweede punt dat ook even, minstens even belangrijk is, dat is hoe je het zelf ziet. Want je zelfvertrouwen dat je kweekt door iets waar je van denkt, waar je beter mee bent, gaat altijd beter werken.
Moet je goed voelen.
Je moet je goed voelen. Voilà.
Top. Volgende stap in de podcast is altijd, ik luister naar graag naar jachtherinneringen en leuke jachtverhalen. Ik vermoed dat er een paar bij u op een lijst staan.
Ik heb er wel een paar, ja, inderdaad. Mooie jachtverhalen. Ik zeg het altijd zo en ik blijf ook altijd zo'n vragen beantwoorden. Ik denk dat ik op mijn jonge leeftijd heel veel geluk heb gehad. Dat ik de papa ook heb, uiteraard, die dat mij overal mee naartoe neemt. Ik denk dat dat toch niet... zeker niet onbelangrijk is om dat altijd mee te beginnen. Ik ben daar heel blij mee dat ik dat heb mogen meemaken. Ja. Dat is ook een grote eer dat je dat allemaal mocht meemaken. Ik denk dat er wel inderdaad mensen zijn die ik zelf ook wel ken, die daar niet bij stilstaat, niet bij stilstaan wat dat ze soms in hun schoot geworpen krijgen. Mm-hmm. Hè? Dat is zijn, zeker als je zo... Ik ben overlaatst nog naar Kodiak Island, Alaska geweest. Ja, dat zijn zo niet de reizen waar dat je van zegt, daar gaan we jaarlijks naartoe. Hè. Dus dat was op zich een heel mooi verhaal. Slecht weer. Eiland, Kodiak, het is ervoor bekend. Je kunt sneeuw, regen, zonneschijn op 24 uur, kun je dat allemaal voor hebben. We zijn bezig over kleren. Heb je de beste kleren nodig die dat je kunt krijgen? Ja. Sitka is voor mij altijd een merk geweest waar dat ik mij heb kunnen invinden qua prijs-kwaliteit. Ja. Zeker als je spreekt over regen met die regenkledij. Het is Gore-Tex. Mm-hmm. Ze gaan over de ganse wereld gaan ze met Gore-Tex overal naartoe, tot op de grootste bergen. Ja. Mount Everest, tot gewoon maar klimmen, tot wij jagen. Ja. Beschermen tegen de regen. Dus dat was daar op Kodiak Island met de regen niet anders. En als je dan voor een diersoort gaat, zoals de mountain goat, hè, de berggeit die daar leeft, de mooie witte vacht met de hoorntjes, zoals à la gems, zal ik maar zeggen. Hè. Als je daar met pijl en boog gaat op gaan jagen, dan word je vooral een beetje nerveus dat je daar wel gaat bijgeraken, ja of nee. Hè. Als je dan andere jagers daar tegenkomt, die dat terug toekomen op de basecamp vooraleer dat jij vertrekt. En ik heb 200 meter geschoten, 300 meter geschoten, 150 meter geschoten. En jij? Ik zeg, ik ga nog beginnen, maar ben met mijn boog hier. Veel succes. Dat zijn natuurlijk, je dan op het einde van de rit daar kunt in slagen. Is dat natuurlijk wel ten eerste veel geluk. Je moet er ook wel wat voor werken, uiteraard. Als je niet naar boven gaat op de berg, dan gaat er zeker geen schieten. Dus het was een zeer mooie situatie. Veel regen, veel mist. Af en toe een keer de mistvlaag die met de harde wind werd weggeblazen. Ja. Dat je een beetje zicht had. En dan hebben we er een paar mooie zien binnenkomen. Zijn we ons eigen wel in ambush gaan leggen, zal ik maar zeggen. Ik met mijn gids. En elke keer als de mist weg was, met de verrekijker gekeken, welke stukken zitten erin. Ja. Er zat op die moment, zoals zij daar zeggen, een mooie billy, een mooie bok bij. Mm-hmm. En die dat voldeed aan de criteria, want daar moet je dan ook nog een keer rekening mee houden, dat het een is die dat je mocht oogsten. Hè. En die was er gelukkig bij. En dan is op 8 meter voor mij buiten gekomen.
Ik wou het vragen, hoe ver is dat dan? Want als je dan terugkomt in dat kamp en die mannen zeggen 150, 200 meter, en je zegt dan 8 meter, dan kijken ze toch even. Dan
kijken ze toch wel een keer, ja. Maar dat zijn ook gesprekken die we regelmatig hebben met geweerjagers in het algemeen. Hè. Ja, hoe komt dat jullie daar zo dichtbij geraken? Ja, mijn eerste antwoord daar altijd op is van, dat komt omdat je dat natuurlijk niet nodig hebt. Jullie hebben dat niet nodig met geweer. Als jullie perfect een schot op 100 meter kunnen plaatsen, dan doe je dat. Er is niks dat je tegenhoudt om nog risico te maken. Dat stuk dat je wilt, leggen, dat gaat gaan lopen. Ja. Dus, maar wij met een boog, wij hebben geen andere keus. We moeten zo dicht mogelijk raken. En dan is natuurlijk manier nummer 1, zoals ze zeggen, in hinderlaag liggen. Hè? In ambush gaan liggen, zoals ze dat in het Engels zeggen. En dan proberen die lijn uit te dokteren die dat zij houden en dan in die lijn gaan liggen. Hè? En dat hebben wij zo ook gedaan in het Alpengras, mooie helling. En dan is hij op 8 meter voorbij gekomen. Heb ik hem voorbij mij laten komen, want anders had hem gezien dat ik mijn boog zou openspannen. Heb ik hem laten voorbij wandelen, boog opengespannen. En ik denk dat ik op een 15, 16 meter toch een perfect schot heb kunnen maken. Ja. En dan is hem nog wel naar boven gelopen en naar beneden gerold. En het was voorbij.
kan het zo voor mij zien, met je omschrijving. Ja. Voilà. En na het jagen komt het eten.
Uiteraard.
Wat is je favoriet van wildbraad?
Goh, wel. Ik moet zeggen, in het algemeen eet ik wel heel graag ree.
Ja.
Geef ik eerlijk toe. Mijn vrouw kan dat als de beste klaarmaken, van stoofvlees tot gewoon...
Ook belangrijk.
Ook belangrijk, inderdaad. Dat heeft natuurlijk ook mijn liefde klaargemaakt, dat smaakt. Hè. Dus dat is zeker niet onbelangrijk. Nu ja, langs een andere kant, ja, als je zo'n reizen allemaal doet, dan is natuurlijk de combinatie van eten, avontuur, de manier waarop je dat eten klaarmaakt, waar eet je dat eten op, ja, dat zijn wel zaken die je natuurlijk dan iets beter herinnert dan de ree uit een bos geschoten en dan op je pan gelegd thuis. Dus als je dan aan mij vraagt, ja, tot hiertoe, wat is u het meeste bijgebleven ook dan qua eten, moet ik zeggen van ja, dat was 2019, Alaska ook, Dalsheep. Als je dan 6 dagen gewandeld hebt en je voeten liggen volledig open met blijnen en je komt dan beneden aan het vuur en je kunt zo een Amerikaanse wrap maken met schapenvlees en wat barbecue saus en cheddarkaas ertussen. Oh, dat was lekker.
Dat kan ik me inbeelden.
Dat was echt lekker. Dat moet ik eigenlijk wel toegeven. Ik was zowel fysiek als emotioneel volledig uitgeput. Ja. En dat je dan zoiets kunt eten, dat
blijft hangen.
Dat blijft hangen.
En dat smaakt dan nog beter.
En dat smaakt nog beter. Ja. Allee, dat is... De natuur en dan de omgeving en de omstandigheden en de tent en goed slapen en goed eten. En een jegermeister erbij die dat ik meegesmokkeld had in de rugzak. Dus meer moet dat niet zijn op zo'n moment.
Fantastisch. Ik wil u bedanken om een gesprekspartner te zijn. Je zei in het begin dat je zo'n beetje onwennig was. Ik hoop dat er wat beter is meegevallen.
Ja, ik vond het een zeer leuke ervaring. Okay. Het was voor mij ook de eerste keer, dus heel tof.
Heb jij nog een vraag voor mij?
Ik hoop vooral dat we straks met het event dat alles goed verloopt. Ja. Dus momenteel heb ik niet direct echt een vraag voor u. Ik wil u alleen maar bedanken dat je mij deze kans gegeven hebt. Ik hoop dat je er veel luisteraars voor gaat hebben voor de podcast. En hopelijk nog een keer terug. Hè.
Voilà, het zal wel zijn. We gaan afronden met de sponsor van de maand te vermelden. En dat is Sitka. Stefan, ik ga aan u vragen om Sitka even kort toe te lichten.
Ja, Sitka, we hebben er al veel over gezegd ook van de avond, hè, met de kleren. Ja. Dus ja, Sitka Gear is een Amerikaans bedrijf die dat dus inderdaad jachtkleren maakt. Het is doorjagers, voorjagers. Hè. Sitka is in het begin begonnen door jagers die samen zijn gaan jagen. En koud, nat, te warm soms ook.
Ja.
En die hadden gezegd van ja, vooral die problemen moet er toch een oplossing zijn. Ja. En dan hebben die eigenlijk die kleren beginnen ontwikkelen. Zijn dan ook heel rap beginnen werken met Gore-Tex daarna, samenwerking. Zijn ook overgenomen door Gore na een tijd. En die maken nu aan de hand van het lagensysteem, die al onbekend is in meerdere merken nu ook momenteel in Europa. Die beginnen zowat die markt over te nemen, dat lagensysteem. Kun je toch wel in mijn ogen bijna alle weersomstandigheden, om niet te moeten zeggen alle weersomstandigheden, kun je toch wel kleren vinden bij Sitka. Een mooie prijskwaliteit vind ik zelf ook. Het zijn niet de goedkoopste kleren, ik geef dat eerlijk toe. Maar als je dan kijkt naar het niveau van kwaliteit van stoffen, van manier van afwerken, domme ideetjes waar dat zij domme probleempjes waar dat zij een oplossing voor bieden, van bijvoorbeeld drukknoppen in de rubber, dat geen lawaai maakt als je broek toedoet, zo van allemaal die kleine dingen, vind ik dat toch wel een zeer mooie merk. En dan verder denk ik toch, ja, die Gore-Tex, hè. Ik blijf daarbij, dat is qua regenkledij in mijn ogen toch de top, terwijl dat er veel producten zijn van veel verschillende merken die dat je eigenlijk met elkaar mooi kunt vergelijken. Ja. Waar dat de keuze van merk eigenlijk gewoon ook ligt in bij camouflage bijvoorbeeld. Wat vind ik het mooiste? Hebben we er straks ook al over gehad. Hè? Iedereen moet kopen waar dat hem zich goed bij voelt. Maar als je dan kijkt naar kwaliteit ten opzichte van die regenkledij dan, ja, Gore-Tex, zoals ik zei, ze gaan er met naar Mount Everest.
Ja.
Om hun te beschermen. Dus er zal wel iets aan zijn die dat heel goed is. Ja, hè? Want anders zouden ze dat toch niet, zouden ze dat toch allemaal niet daarvoor gebruiken. Nee. Dus voilà.
Oké, voilà. Zelf benieuwd geraakt naar Sitka. Kom zeker eens langs in de winkel. Stuur een mailtje, stuur een berichtje naar info@jachter.eu of info@d-outdoor.be. En dan hoop ik jullie binnenkort te mogen ontvangen of een berichtje te mogen lezen hierover. En anders zijn ook altijd welkom uiteraard in de winkel voor een leuke babbel. Dan wil ik jullie bedanken om te luisteren naar deze aflevering volledig tot op het einde. Proficiat. En dan hoop ik jullie volgende maand opnieuw te horen. Tot dan. Dag. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Voor meer informatie kunt u terecht op jachter.eu onder het tabblad Over Jacht Podcast. Abonneer u op onze podcast en geef ons 5 sterren om op de hoogte te blijven van alle afleveringen. Tot de volgende!